We gaan het hebben over de mens. Over de mens op wie wij eigenlijk vertrouwen stellen. En dat hebben we de afgelopen weken hebben we dat natuurlijk gedaan door te gaan stemmen. Of als u niet bent geweest naar zo'n kantoortje en u heeft niet met een rood potlood gekleurd. Dan heeft u alsnog natuurlijk wel gestemd. Maar het is eigenlijk wel raar dat wij in ons land vertrouwen geven aan mensen waarvan we eigenlijk niet weten of ze het wel gaan waarmaken. En als je kijkt naar de hele verkiezingsproces van tevoren, hè, waar ging het nou eigenlijk over? Er was heel veel kritiek op Mark Rutte, onder andere over de vraag, is die man wat te vertrouwen? Ligt hij niet alles bij elkaar? En als je kijkt naar de verkiezingen hiervoor, dan waren er natuurlijk allerlei bindende uitspraken die gedaan werden. Maar zodra ze aan de macht waren, gingen ze gewoon weer over al die afspraken heen. Dus wat bezielt ons eigenlijk om ons vertrouwen te stellen in mensen en om te stemmen en om te zeggen van jongens, ga het maar doen de komende 4 jaar. Bepaal maar hoe mijn portemonnee eruit ziet. Bepaal maar hoe mijn veiligheid eruit ziet. Bepaal maar hoe het milieu waarin ik mag leven eruit gaat zien voor ons land. En het is natuurlijk een heel spannend iets. En je zag ook in de aanloop naar de verkiezingen, je zag een André, niet Rauwvoet, natuurlijk niet meer, Gert-Jan Segers, hè, natuurlijk, die haakt ook heel erg in zijn verkiezingsprogramma, of in ieder geval in hoe hij zichzelf presenteerde, als iemand die ontzettend betrouwbaar is. En die ook heeft gezegd van nou, als ik ergens voor sta, dan sta ik er ook echt voor en jullie kunnen op mij rekenen. En zo ging hij ook in interviews, ging hij daarmee, daarop in op die manier. Maar dat geeft wel even aan van hoe wij als mens kijken naar onze regeringsleiders. We hebben toch weer gestemd en we hebben weer zometeen een nieuw kabinet. Maar in welke mate is de mens wel te vertrouwen? Nou, als we het dichterbij trekken, dan komen we alleen al in relaties. Bijvoorbeeld tussen man en vrouw. Vertrouwen wij elkaar wel voldoende? En ook daarin raken mensen heel vaak bezeerd. Ook in relaties onderling. En als we kijken naar de gemeente. Ik ben nu ondertussen 11 jaar voorganger. Maar ook binnen de gemeente, binnen het samen optrekken in een kerk. Je raakt elkaars vertrouwen wel eens kwijt. Is dat herkenbaar? Helaas, is dat zo. En wat bezielt ons dan toch om iedere keer weer ons vertrouwen weg te geven? Nou, als ik heel eerlijk ben en kijk naar mezelf. Dan geldt deze uitspraak, ik weet niet, doet hij überhaupt wat? Hij gaat wat doen straks, zo nu en dan. Nou, zo nu en dan kunt u met me meekijken. Maar als het over mezelf gaat, als ik in de spiegel kijk, dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik val mezelf soms mee en soms tegen. Dus als ik alleen al nadenk over mezelf en mijn eigen betrouwbaarheid, u kunt ervan uitgaan dat mijn intenties altijd wel redelijk goed zijn, maar ik val mezelf soms ontzettend tegen. Ik maak soms ontzettend domme fouten. En misschien hoort dat bij mijn mens zijn. Misschien is dat een flauw excuus. Maar wat bezielt ons als mensen om vertrouwen te geven aan de ander? En hoe kijkt God nou naar ons als mens? En daar wil ik over nadenken. We gaan met elkaar lezen Psalm 8. Nou, de biermer doet het niet, dus u mag uw eigen Bijbel opzoeken. Of op je... Ah, hij doet het weer wel. Oké. Ik val mezelf tegen. Ik zei het woordje. Nou, Psalm 8. Uit de Bijbel. We gaan het hebben over Gods genade. Binnen de kerk. Ja. Nee, wat krijg je als je wint eigenlijk? Want als ik nu heel veel woordjes zeg, dan wil ik wel de helft van die prijs, namelijk. Dat lijkt me een mooie deal. Hebben jullie Psalm 8 ondertussen? Dan lezen we het volgende. Hop. Zo. Voor de koorleider op de wijs van de Gatitische, die staat niet in je bingo boekje, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen, en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Ik wil, voordat we verder gaan, met u bidden. Lieve Vader, we danken u dat we zo uw woord mogen openen. Heren, dank u wel dat uw woord krachtig is, levend is. Dat uw woord ons hoop kan geven, dat uw woord ons kan bemoedigen en dat uw woord ons kan veranderen. Heren, ik wil u bidden omdat u weet wat er in ons hart leeft, omdat u ons het beste kent. Dat u zult doen, heren, wat goed voor ons is. Heren, zodat na dit half uurtje, ietsjes minder, want ik mag niet langer. Heren, dat u ervoor zorgt dat uw naam op onze lippen staat. Heren, dat we meer van u houden en dat we een dieper verlangen hebben, heren, om dicht bij u te leven en daaruit ook vrucht te dragen. Heilige Geest van God, ik wil u daarom bidden om aanwezig te zijn, om te werken, om uw werk te doen, dat te doen waar u zo ontzettend goed in bent. Open ons hart, open onze oren, in Jezus' naam. Amen. Nou, Psalm 8, wat is de mens dat u naar hem omziet, of het mens dat u hem, naar hem kijkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. En Psalm 8 die spreekt gewoon vol positiviteit over de mens. En die Psalm 8 ziet het zitten met ons als mensen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, God ziet het met ons als mensen zitten. Maar de vraag is, wat bezielt dan de Heer dat hij dat met ons ziet zitten? En ik ben jouw naam even kwijt, maar je stond er natuurlijk net en je vroeg hulp. En je zocht hele wijze mensen en daar kwamen de kinderen. Maar eigenlijk zegt deze psalm, die zegt hetzelfde. Door kinderen en zuigelingen gaat God de oorlog winnen. En ik geloof, het is over een paar weken heb je Ajax Feyenoord, of Feyenoord Ajax, een van tweeën. Maar om die twee beide partijen uit elkaar te houden, ik zou daar geen kinderen en zuigelingen tussen gaan zetten. Daar zet je ME tussen. Minimaal. Maar deze psalm die zegt iets anders. Deze psalm gaat uit van de kwetsbaarheid van de mens. En waarschijnlijk dat David ermee ook bedoelt. Van door juist die kwetsbaarheid van de mens is God in staat om zijn macht en zijn kracht te tonen. Het is bijzonder dat deze psalm op die manier over ons als mensen spreekt. Wij die kwetsbaar zijn. Wij die onszelf soms tegenvallen. Daar heeft God een speciaal plan mee. Kinderen en zuigelingen als gevechtsmateriaal. De mens als bijna goden. Barcelona, Paris Saint-Germain. 6-1. De halfgoden uit Barcelona. Maar hoe ziet God ons? Ons als bijna goden. Ons als koninklijk met eer en met glans gekroond. Zo kijkt volgens Psalm 8 God naar ons als mensen. Wat bezielt de Heer? Dat hij zo naar ons kijkt, dat hij zo naar, ook naar mij kijkt. Dat hij zo naar u kijkt, naar jou kijkt. En God die ons als mens gemaakt heeft om met een enorm mandaat te heersen. En dan somt de psalmist, somt het op. Schapen, geiten, al het vee. Wie van u heeft schapen en geiten? Een aantal. Is dat voor de sier of is dat voor het werk? Voor de hobby? Ja, beide. Maar goed, in Bijbelse tijden, dat is je bron van inkomsten. Je eigen baan. Dus God die geeft een mandaat aan ons als mensen om te zorgen voor geld op je rekening. Om morgen aan het werk te gaan. Om morgen die moeilijke spreekbeurt te doen. Om morgen uit te stappen en samen met God als het ware je geld te verdienen, voor je gezin te zorgen enzovoorts. En dan gaat hij verder. En ook de dieren van het veld. Hij breidt het eigenlijk uit buiten de grenzen van je dagelijkse werkzaamheden. Ook daarin geeft God ons de ruimte. De vogels aan de hemel waar we niet eens bij kunnen. De vis in de zee en zelfs de diepste paden van de zeeën waar de grote walvissen enzovoort zwemmen waar we niet eens bij kunnen. Maar God geeft het mandaat aan de mens om te zorgen voor deze schepping. En om, zoals we afgelopen week hebben gestemd, om te regeren over deze wereld. Dus wat we doen als mens is niet gek. God heeft het in ons gelegd. God heeft ons dat vertrouwen gegeven. Het heeft God bezield om dat aan ons als mensen te geven. Ons dat vertrouwen te geven als gedelegeerd rentmeesterschap. Maar wat bezielt de Heer nu? Wat maken we er vaak van? Wat moeten we toch een hoop puin opruimen? Alleen als het gaat om het milieu. En waarschijnlijk heeft de stemmer daarin ook gekozen. Om wat meer groene partijen aan de macht te helpen. Om iets te gaan doen aan het milieu waarin we leven. Maar wat bezielt nu de Heer? Ik denk dat deze psalm wil laten zien dat door hoe God naar mensen kijkt en wat God in mensen gelegd heeft, dat we daardoor gaan zien wie God ten diepste zelf is. Hij werkt door mensen heen om te laten zien wie hij ten diepste is. Ik heb geen idee waar jullie zitten, maar ik ben al bij psalm 2 vers 7. Even naar achteren. Het is bijzonder, deze psalm, ik weet niet of u thuis bent in de psalmen, maar psalm 1 begint met... Welzalig de man die wandelt in de raad, de goddeloze, maar dat is een liedje, dus die kennen we wel. Dan heb je psalm 2. Psalm 2, dat gaat over het koningschap van koning David. En het is heel erg mooi als je psalm 2 leest. Dus vanuit de diepe relatie met God, je kunt wortelen als het ware bij God in psalm 1. Dan zie je in psalm 2 God die David een mandaat geeft om te heersen, om koning te zijn. En lees je in psalm 2 vers 7, daar staat dan: het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Dus als we even in de huid kruipen van koning David... Dan zie je dat hij de psalmen eigenlijk begint met lees je Bijbel, bid elke dag. En vervolgens zegt in psalm 2 en bevestigt, God heeft mij aangesteld als koning. En dan zou je verwachten dat als je dan psalm 8 leest, wat we vanochtend hebben gedaan, dat het één grote lofzang en uitbouw is van uit psalm 1 en 2, dat David succesvol wordt. En dan inderdaad in psalm 8 zegt, jongens, kijk eens naar de mens. Kijk eens naar mij in al mijn pracht en al mijn glorie, koning David. Kijk eens hoe goed het mij gaat. Kijk eens hoe God mij zegent. Kijk eens hoe ik omga met het mandaat wat God mij gegeven heeft. Kijk eens naar mij als bijna God, als immens met heerlijkheid en eer gekroond. Maar als je goed leest, dan zie je in de psalmen 3 tot en met 7 en de psalmen 9 tot en met 14, waar deze psalm 8 dan precies tussen staat, dat het allemaal klagen en vragen is. Dus daar waar je in psalm 1 en 2 denkt van nou hier moet iets heel erg moois gaan komen met als hoogtepunt psalm 8. De mens met heerlijkheid gekroond. Zie je eigenlijk dat in de hoofdstukken 3 tot 7, 9 tot 14 het een en al klagen en vragen is. David die te midden van ellende, die te midden van pijn, die te midden van haters om zich heen zich afvraagt waarom en waar bent u Heer? Hoe lang gaat het nog duren voordat de redding komt? David die meemaakt hoe mensen hem naar het leven staan. David die meemaakt dat hij ontzettend veel fouten zelf maakt als mens. En die schrijft dan midden tussen al die klaag- en vraagpsalmen, schrijft hij dan psalm 8. Psalm 8 als een psalm van hoop. Psalm 8 als een psalm die uitziet naar het toekomstige koningschap van God over heel de aarde. Nou, wat is er gebeurd in Davids leven dat hij midden tussen al die ellende, midden tussen al dat vragen en klagen, want zo is ons leven ook wel eens, toch? Dat hij dan zo'n prachtige psalm schrijft en zo hoog opgeeft over de mens, terwijl hij zelf merkt, het lukt mij als mens niet. Wat is er gebeurd in Davids leven als hij psalm 8 schrijft? Zijn eigen zoon Absalom had hem van de troon gestoten. David is op de vlucht. En terwijl David op de vlucht is, is zijn zoon Absalom heeft seks met de vrouwen van David op het dak van het paleis van koning David. Hij zet hem te schande voor heel het volk. David heeft het meegemaakt dat hij zelf gezondigd had met Bathsheba. David heeft het meegemaakt dat hij zelf de moord heeft laten plegen op Uria, de man van Bathsheba. En David heeft het zelf meegemaakt dat hij het eigenlijk niet goed in orde heeft gemaakt op horizontaal vlak met de mensen om hem heen. Met God had hij het goed gemaakt. Psalm 51 spreekt daarvan. Maar als het gaat om de relatie van mens tot mens, had hij ontzettend veel steken laten liggen. En onder andere daardoor is zijn koningschap hem ontnomen op dat moment. En maakt hij allerlei nare dingen met zich mee in zijn leven, waardoor het zo uit de klauwen loopt. En te midden daarvan spreekt hij dan psalm 8 uit en schrijft hij psalm 8. Nou, wat is er gebeurd met David? Dat hij al die klagen en vraag uitspreekt, maar toch ook psalm 8 schrijft. Ik denk dat bij David in grotere proporties gebeurt wat er eigenlijk in ons eigen leven ook wel eens gebeurt. We maken het mee dat mensen ons vertrouwen schaden. We maken het mee dat mensen ons misschien voor ons gevoel haten. We maken het mee dat we zelf zondigen. Of het nou overspel is letterlijk, of op andere manieren dat we zondigen. Maar we vallen onszelf soms zo ontzettend tegen. En zou eigenlijk kunnen zeggen dat wat er met David gebeurt, dat gebeurt ook eigenlijk ons als mens. We vallen onszelf mee en soms ook tegen. En toch is deze psalm, psalm 8, helemaal waar. Nou, wat bezielt de Heer om zo te spreken over de mens? Maar wat bezielt ons om op die manier toch naar ons als mensen te kijken? Om te geloven wat in psalm 8 staat. Als mensen om ons heen falen. Als mensen niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Als beloftes niet worden nagekomen of als het leven ons soms tegenvalt. En ik was bezig met deze psalm en ik was erover aan het nadenken. En toen ik die psalm, die woorden nog eens tot me door liet dringen. Vaak dan ga ik eventjes lekker douchen en dan gaan mijn gedachten weer een andere kant uit. Toen dacht ik eigenlijk psalm 8, dat is zo ongeveer een profielschets van wie Jezus zelf is. Als je kijkt naar Jezus, hij is gekomen in kwetsbaarheid. Jezus is met heerlijkheid gekroond. Jezus is degene die heerst over leven en dood. Die op het moment dat de storm is, de storm tot stilte kan brengen. Regeert over de elementen. Die zieken kan genezen, die gebondenen vrij maakt. Hij is degene die zelfs doden tot leven kan brengen. Jezus is die mens waar psalm 8 ten diepste over schrijft. Met heerlijkheid gekroond, bijna God, hij was God. Maar hij koos ervoor om als een zuigeling, als een kind naar deze wereld te komen. Om daarin Gods grootheid en Gods macht zichtbaar te maken. En dat is wie Jezus is. Jezus is een belichaamde psalm 8. Nou, waarom kon hij dat wel, waar wij als mensen eigenlijk vaak falen? De psalm begint met Heer, onze Heer. Heer, onze Heer. Wie van u gebruikt het woordje Heer heel vaak tijdens het bidden? Dat het haast een stopwoordje wordt. Je moet eens opletten bij een bidstond, is grappig. Dan hoor je de stopwoordjes. Maar het woordje Heer, dat is zo ontzettend intiem. Op het moment dat Mozes het niet weet en de opdracht krijgt van God om het volk Israël uit Egypte te leiden, vraagt die Heer, zegt hij niet eens Heer, maar wie bent u? En dan geeft God zijn naam, ik ben die ik ben, dat is Heer, Yahweh. En dat laat zien dat God ook aan ons wil zichtbaar maken, hij is er geweest vroeger. Hij is de God die er vandaag is, maar hij is ook de God die er in de toekomst zal zijn. En Jezus wist dat. Jezus leefde daaruit. Hij ging van religie, of tenminste hij zat niet eens in religie, maar hij wist dat het woordje Heer betekent relatie met God zijn Vader. Als we kijken naar het leven van Jezus, dan moet u maar eens lezen in 7 vers 18 en in 9 vers 2... Daarmee eindigt de eerste reeks en begint de volgende reeks. Dan zie je aanbidding. Ik zal de Heer om zijn rechtvaardigheid loven. De naam van de Heer de Allerhoogste bezingen. En in 9 vers 2. Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart. Vertellen van uw wonderdaden. Er zijn zoveel mensen die door het leven eigenlijk gewoon gebukt gaan. En misschien wel op zondagochtend. Ik weet niet of dat voor u ook geldt. Maar op het moment dat je dan hier zo staat te zingen. En het wordt gewoon mooi begeleid. Maar dat je hart als het ware open gaat voor God. Dat je ineens weer tot rust komt en dat je perspectief ziet omdat je aanbidding opeens gericht is op God. En je als het ware boven je omstandigheden uitgetild wordt. Waarom kon Jezus richting kruis gaan waar de kinderen het over hebben? Omdat hij wist van hoe groot zijn God en Vader was. En omdat zijn leven een leven was van aanbidding. En het laatste is, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Ik vond het heel grappig vorige week zaterdag om dat hele Turkije gebeuren te zien. Misschien ook een soort van verkiezingsstunt. Ik denk dat Rutte er ontzettend veel baat bij heeft gehad. Maar wat een stress was er in ons land om die Turkse ministers. En als Mark Rutte nou christen was, Hoe ontzettend had hij dat dan kunnen relativeren allemaal? Door alleen de woorden uit te spreken. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel deze aarde. Om even, als het ware met een helikopterview, boven de omstandigheden uitgetrokken te worden en te zien. Onze God die heeft alles in zijn hand. Onze God die laat het niet vallen, het glipt niet door zijn vingers. Hij overziet alles heus wel. En dat is denk ik hoe Jezus die weg richting kruis kon gaan. Ook al moest hij tranen of bloed zweten en zag hij enorm op naar het kruis, tegen het kruis. Maar wist hij is een machtige Heer. God gaat boven al mijn omstandigheden uit en ik kan hem volledig vertrouwen. Jezus die belichaamde Psalm 8 door zijn intieme relatie met de Heer. Door een hart van aanbidding te leven. En door te weten, God is een grote en sterke en almachtige God. Hoe raken wij nou bezield als mens? Hoe kunnen wij nou Psalm 8 lezen en zeggen, ja, dat is helemaal waar, ook in mijn eigen leven. En hoe kunnen wij daarin groeien? Het begint met dezelfde weg die Jezus eigenlijk gaat. Door te beseffen, Heer is relatie. Heer is relatie. En relatie betekent intiem zijn met God. En ik weet niet hoe jouw leven met God eruit ziet. Misschien ben je je eerste liefde kwijt. Misschien ben je de passie kwijt. Misschien zit je zo in de psalmen 3 tot 7 en 9 tot 14 dat je denkt het is één bak ellende. Pijn, verdriet, grote vraagtekens. Heer, waarom, hoe lang nog, wanneer gaat u wat doen, waar bent u? Maar Heer is relatie. Heer is aan het hart van God liggen en naar zijn stem luisteren en weten. Het is hoe dan ook goed als ik maar bij hem ben. Je moet zo denken aan de apostel Johannes die aan het hart van Jezus lag. Constant maar aan het hart van Jezus lag. Dicht bij Jezus wilde zijn. Hoe is jouw relatie met God? Aanbidding helpt je groeien. En ik hou altijd van dit weer, of tenminste niet van dit weer, maar wel deze periode van het jaar, de lente die komt eraan. Alles gaat weer uit, groeien en bloeien. En als ik dan buiten loop, dan denk ik, wat een geweldige God hebben wij. Wat geniet ik van de schepping, alles wat God gemaakt heeft. En op het moment dat ik dan mijn blik richt tot God en ik ga hem aanbidden, hoe groot zijt gij, om maar iets te noemen, dan word ik blij. Dan word ik gelukkig. En dan vergeet ik eventjes het leven waar ik in leef. Wat er wel degelijk is. En wat je ook niet weg moet poetsen. Maar mijn blik gaat dan ineens even omhoog. En ik zie God. En ik aanbid God. Maar ook als ik zie hoe ik soms dingen niet in de hand heb. En weet, als ik ontzag heb voor God. Gaat mijn geloof enorm groeien. Als ik besef dat God groter is dan wij als mensen zijn. Dan kan ik tot rust komen. Had u gehoord dat in de afgelopen paar weken geleden was een zevental nieuwe planeten gevonden? Belgen hebben het ontdekt. Wat een wonder. Maar dan zie je dus die hele wetenschappelijke wereld. Die zijn helemaal in rep en roer. 7 planeten. Misschien 2 waar mensen op kunnen wonen. Of misschien al leven zou zijn. Dat is de vraag die ze zich stellen. En dan hoor ik dat en dan lees ik dat en ik vind dat op zich wel interessant. En dan denk ik, maar God, die wist dat allang. En deze psalm, de Heer heeft ze gewoon met zijn vingers, heeft ze daar gewoon neergezet. Hoe groot is God, hoe machtig is God, hoe ver boven ons uit is God. Juist te midden van het leven, juist te midden van de vragen die we ons stellen bij ons eigen mens zijn. En het laatste is, oefen je God gegeven mandaat uit. Weet u, God heeft ons eigen leven gegeven waarin je vrucht mag dragen. En ik denk dat het begint bij je eigen kleine cirkeltje van je eigen leven. Je opleiding, kijk even naar de wat jongeren. Je werk, kijk naar de iets ouderen. Je kleinkinderen, kijk naar de iets ouderen. Maar God heeft ons een eigen cirkel gegeven van invloed waarin we mogen leven. waarin God ons als mens, zoals in Psalm 8, mandaat geeft om te heersen, mandaat geeft om goed te zorgen. En als je dat samen met de Heer doet, vanuit je diepe relatie met Hem, als je dat doet vanuit een hart van aanbidding, omdat je God groter vindt dan alles wat ook op je afkomt. Want op het moment dat je bijvoorbeeld je eerste salaris binnenkrijgt, dan denk je, yes, ik heb heel veel geld en dat kan zomaar je bron van aanbidding worden. Maar als God je bron is van aanbidding, dan gaat je geloof groeien. Als je ontzag voor God groeit, omdat je weet, Hij is groter, Hij is sterker dan wat ook in deze wereld. Dan kun je met gezag je mandaat uitoefenen in deze wereld. En dan kun je God vragen, Heer, ik heb nu mijn eigen werksfeer, ik heb mijn eigen gezin, ik heb mijn eigen gebeuren om mij heen, maar ik zou ook graag daarbuiten willen stappen. En ik zou graag de gaven en talenten die u mij gegeven heeft, ik zou ze graag willen inzetten. Omdat ik geloof dat u een plan heeft met deze wereld, omdat u juist alles overziet. U bent, ik ben die ik ben, u was er vroeger, u bent er vandaag, u bent er straks in de toekomst. Heer, ik verlang ernaar om deelgenoot te zijn van uw plan. Ik verlang ernaar om ook uit te delen. En God die zet je dan in staat om ook buiten die grenzen van je eigen economische cirkeltje uit te stappen. En Gods koninkrijk te gaan bouwen. Hoe raken wij als mens bezield? Waar God bezield is om ons als mens een groot mandaat te geven. Het is door onze relatie met de Heer. Door te groeien in aanbidding. Door te groeien in ontzag. Maar door ook je mandaat uit te oefenen. Amen.